Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, in de naam des Heren, die hemel en aarde uit niets heeft geschapen, die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar zingen uit Psalm 33 en daarvan het 11e vers. Psalm 33 vers 11. Laat ons alom zijn lof ontvouwen. In hem verblijdt zich ons gemoed, omdat wij op zijn naam vertrouwen, die naam zo heilig, groot en goed. Het 11e van Psalm 33. Wij luisteren naar Gods heilige wet en in aansluiting daarop volgt de schriftlezing. Die is deze morgen uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. Het eerste hoofdstuk, de versen 18 tot en met 25. Matteüs 1, vers 18 tot en met 25 is de schriftlezing nadat we geluisterd hebben naar Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. De geboorte van Jezus Christus was nu al dus. Want als Maria, zijn moeder, met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit een heilige geest. Jozef nu, haar man, al zo hij rechtvaardig was en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. En al zo hij deze dingen in de zin had, zie, de engel des Heeren verscheen hem in de droom, zeggende: Jozef, gij zoon Davids, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen. Want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit een heilige geest. En ze zal een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen van den Heere gesproken is door de profeet, zeggende: Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Emmanuel, hetwelk is overgezet zijnde God met ons. Jozef dan, opgewekt zijnde van de slaap, deed gelijk de engel des Heeren hem bevolen had, en heeft zijn vrouw tot zich genomen, en bekende haar niet, totdat zij deze haar eerstgeboren zoon gebaard had, en heette zijn naam Jezus.
De tekst voor de prediking is uit het Lucas-evangelie, het eerste hoofdstuk. We gaan verder lezen in de boodschap van de engel Gabriël aan Maria, Lucas 1. Ik wil het 31ste vers als kerntekst nemen, maar ik zal die versen daarna ook er nog wel in betrekken. Dus Lucas 1 vers 31... En dan lezen wij Gods woord en de tekst voor de prediking als volgt. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren en gij zult zijn naam heten Jezus. Wij gaan samen eerst de Heere bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord en ons samen zijn. En in de voorbeden gedenken wij zuster Romein Vat, die deze week in het ziekenhuis wordt opgenomen om een knieoperatie te ondergaan. We gedenken zuster J. van Beesbot, die nog in het ziekenhuis verblijft vanwege de coronabesmetting. In de dankzegging denken we aan zuster Visser Koudstaal, die weer thuis mocht komen. En broeder R. Spelt, die in het ziekenhuis werd opgenomen vanwege een bacteriële infectie, maar ook weer thuis mocht komen. Laten we samen de Heere bidden en danken. eeuwige en drie-enige God. Wij zijn deze kerkdienst samen begonnen met u de lof te zingen. Laat ons alom zijn lof ontvouwen. In hem verblijdt zich ons gemoed. En Heere, die lof is betamelijk. Want u bent het ook waard dat u geprezen wordt. Dat u geloofd wordt. Dat er goed van u gesproken en goed van u gezongen wordt. Want u bent het immers, Heere, die ons elke dag nog in uw voorzienigheid spaart en draagt. Die uw hand opendoet en ons verzadigt naar uw welbehagen. Die ons dag aan dag overlaat met uw gunstbewijzen. En daarom past het ons, Heere, om op deze eerste dag van deze net begonnen week te beginnen met u te prijzen, te loven, groot te maken met de middelen die wij daartoe hebben, met de psalmen, met onze mond, in ons zingen, in ons spreken. Maar Heere, wij bidden u, laat het ook waarheid in het binnenste mogen zijn of worden. Opdat het niet van ons moet gezegd worden wat eenmaal van het volk Israël gezegd werd. Dit volk nadert mij tot mij met hun lippen. Maar hun hart houdt zich verre van mij. En Heere, dan komen wij tot u in onze gebeden. Want wij zijn van nature zo onbekwaam om dat hart mee te krijgen. Dat hart dat zo aan het stof kleeft. Dat hart dat zo aards en wereldsgezind is van nature. En daarom, Heere, bidden wij u of dat u zelf wilt geven wat u zo waard bent. Namelijk dat wij gaan beginnen dankbaar te zijn voor alles wat u bent en voor alles wat u geschonken hebt. In het bijzonder, Heere, dat wij vandaag weer samen mogen komen. Hier in uw huis of thuis, betrokken bij de kerkdienst of waar wij ook deze dienst meemaken. En dan mag het vanochtend gaan over die ene naam. Die naam waarvan we gezongen hebben, die is zo heilig, zo groot en voor uw gunstvolk zo oneindig goed en zoet. Hoe zoet klinkt de naam van Jezus, zo zei een van uw oude knechten John Newton, in het oor van een gelovige. Als die naam klinkt en als die naam mag worden geloofd, als die naam mag worden toegepast aan onze harten door het werk van de Heilige Geest, dan worden neergebogen zielen opgericht. Dan worden gebrokenen van hart geheeld in hun smart. Dan worden de blinden de ogen geopend, de doven gaan horen. Ja, de doden worden levend. Als ze de naam en als ze de stem van de Zonen Gods horen. Heren, om dat wonder van uw genade smeken wij u. Dat eenzijdige, soevereine wonder dat uit uw welbehagen opkomt. Mag de tweede adventszondag zijn, Heren, waarop wij gedenken de aankomst van u, de Zonen Gods in het vlees. We bidden u, Heren, wilt u ook aankomen in ons vlees, ook in ons hart. Zodat het ook echt een persoonlijke zaak mag zijn of worden. Niet alleen maar de zaligmaker van zondaren. Maar dat we dat bezittelijke voornaamwoord mogen gaan leren gebruiken. Mijn Heere en mijn God. Heere, wat is er dan veel nodig? Wat moet er dan door dat voorbereidende werk van de Geest veel gedaan worden aan onze harten? Want die zijn ongeschikt om u te ontvangen. Die zitten zo op slot. Die zijn zo hard en verhard. Die zitten zo vast aan de zonde. We zijn verkocht en verknocht aan de zonde. Maar u bent gekomen, Heere, om dat werk dat voor ons onmogelijk is, toch te doen. Waardoor het toch waar is dat u gekomen bent om zondaren zalig te maken. Zegent u daartoe de prediking. Als we weer geroepen worden, Heere, om dat woord te gaan openen en te gaan verklaren, wilt u het dan openbaren in onze harten. En geef dat de uitleg naar de zin en de mening van uw geest mag zijn, zodat hij er ook gebruik van mag maken. En of dat hij ook de toepassing wil maken waarvan u weet hoe gepast dat die is. Wij zien maar aan wat voor ogen is. En wij kunnen het ook niet verder brengen dan het oor, maar u kunt het in het hart brengen. En dan gebeuren er wonderen, die zijn er gebeurd door de eeuwen heen. Dat harde en verharde mensen toch zacht werden in hun binnenste. Door de goede tierenheden des Heren tot bekering werden geleid. En Heren, dat kan nog steeds, want u bent gisteren en heden en ook vandaag tot in der eeuwigheid dezelfde. U kunt jongeren en ouderen die zo verstrikt zijn in de zonde, die zo vastkleven aan deze wereld, veranderen. U hebt maar één woord te spreken. U kunt zoekende zielen die u kwijt zijn en die u in het zielsverdriet niet kunnen vinden, u kunt ze openbaren en zeggen: ik ben uw heil alleen. Uw volk en kinderen, die als dwaalzieke schapen zo geneigd zijn om het altijd weer ergens anders te zoeken. U kunt ze verlossen, Heren, door één machtswoord, zodat ze met Paulus kunnen zeggen: wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ik dank God, door Jezus Christus. En Heren, zo komt het allemaal voor ons erop aan dat wij die ene naam kennen. Dat we die ene naam betrouwen en liefhebben. Zo bidden we u, Heren, en zo zijn onze ogen op u, totdat gij ook ons genadig zij. We danken u, Heren, voor alles wat u geschonken hebt, ook in de afgelopen week. Dat u ons in alle dagelijkse nabij bent geweest. Dat er veel zegeningen mochten zijn. In de persoonlijke levens, in de gezinnen, bij jongeren en bij ouderen. U hebt ons rijk beweldadigd, Heren, in allerlei opzichten. En als er ziekte was, dan waren er nog weer helpende handen. En dan waren er nog behandelingen, dan waren er medicijnen. Als er rouw is, dan wilde u nog mensen geven die ons in die rouw nog ondersteunden en ons in onze eenzaamheid opzochten. Dan konden we met elkaar meeleven. En we danken u voor al die dingen, Heren, waarvan u gezegd hebt: draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus. En Heren, zo hebben we u ook nog te bidden in al die dagelijkse omstandigheden waar u ook naar luisteren wilt. Want u zegt het immers: stort voor mij uit uw ganse hart. En laat alles met bidden en smeken onder dankzegging bekend worden bij God. En zo bidden we u dan, Heren, voor allen die in rouw en in verdriet zijn, die het gemis moeten inleven om een geliefde die hen ontvallen is. Wilt u ondersteunen, Heren, wilt u helpen, wilt u krachten geven en wilt u vanuit uw hoge hemel neerzien op deze lage aarde en daar mensen bezoeken met uw genade. We bidden u ook, Heren, voor de ouderen die gevoelen dat het aardse huis van de tabernakel gebroken wordt, dat bij het ouder worden alles zo minder wordt, lichamelijke klachten die gaan toenemen, gedachten die langzaam maar zeker minder worden, en dat alles vertelt ons dat de mens naar zijn eeuwige huis gaat. Laten ze voorbereid mogen zijn, Heren, om u te ontmoeten. Bidden u dat ook voor de zieken, die ook signalen krijgen dat ook zij geen blijvende stad hebben. Sommigen zijn heel ernstig ziek, sommigen al heel langdurig ziek, sommigen hebben ongeneeslijke ziekten. En er zijn niet alleen mensen die lichamelijk tobben met allerlei klachten, maar ook psychisch. Er zijn gehandicapten, verstandelijk of lichamelijk of meervoudig. Heren, ontfermt u zich over een ieder. Die thuis of in een ziekenhuis of in een verzorgingshuis of verpleeghuis of in een instelling hun verblijf hebben. Heren, juist ook in deze tijd van de pandemie, de corona, wordt er zoveel gevraagd ook van de verzorgenden, van de verpleging, van de artsen, van de overheid. Heren, wij bidden u voor allen die ook daarin een taak hebben en op wie de zorg soms zo ontzaglijk zwaar rust. Als ze zien dat ondanks alle pogingen om mensen te helpen, de medicijnen niet aanslaan, dat mensen doodziek worden en zelfs ook sterven. Soms ook meerderen op een dag. Soms ook onder de handen van de verzorgenden of verplegenden. Wat maakt dat indruk, Heren? ook bij dat zorgpersoneel. En we bidden ervoor of dat u ze krachten wilt geven. En of dat u deze roede die over de wereld gaat toch wilt afwenden. U moet dat echt doen om redenen uit uzelf, want om ons kunt u het niet doen. Er zijn geen signalen van een opwekking, er zijn geen signalen van een brede bekering. Heere, wilt u dan in de toren aan uw ontfermen gedenken? We bidden u, Heere, voor zuster Van Beest die nog in het ziekenhuis verblijft en maar heel langzaam haar herstelt. Wat is ze nog zwak, Heere, niet alleen lichamelijk, maar ook in haar hoofd. Wat is het moeilijk om haar te bereiken. Maar we danken u voor elk stapje dat ze toch weer mag doen in de richting van de genezing. U hebt haar leven tot hiertoe nog willen sparen. Sterk haar en ondersteun haar. En wilt u haar vasthouden zoals u tot nu toe gedaan hebt. We bidden u om kracht ook voor haar mannen, voor de kinderen die om haar heen staan. En laat deze weg mogen geheiligd worden aan hun aller hart. We bidden u, Heere, voor onze zuster Romein, die deze week in het ziekenhuis wordt opgenomen om een operatie te ondergaan aan de knie. Wilt u ook haar helpen, Heere? We danken u dat het toch nog door kan gaan, ondanks de druk die er op de zorg ligt. Heere, wilt u haar erdoor helpen en geven dat ze er baat bij mag hebben. En dat ze ook in geestelijk opzicht dat woord mag krijgen toegepast. Om de trage handen en de slappe knieën sterk te maken. En om te wandelen in de wegen van u. We mogen u dankzeggen, Heere, dat zuster Visser Koudstaal weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. En al zijn er nog behandelingen nodig en al blijft ze in bepaalde opzichten ook broos. Heer, u hebt tot hiertoe nog willen helpen. En dan is ook inderdaad de dankzegging op zijn plaats. Dat u dat nog geeft. Dat u haar leven nog spaart. Wilt u met haar en haar man zijn en allen die om haar heen staan. En laat ook deze weg voor haar geheiligd mogen worden. Ook broeder Spelt mocht weer thuiskomen nadat hij getroffen werd door een bacteriële infectie. Heren, wat zijn wij toch zwak. We zijn zulke grote, sterke mensen soms. Maar een enkele virus of een enkele bacterie kan ons lichaam slopen. Maar u hebt tot hiertoe nog willen helpen en de behandeling willen zegenen. We danken u, Heere, ook voor de medicijnen die gij hebt geschonken ook. De wijsheid van mensen die dat mochten ontwikkelen. En we bidden u, geef ook hem dat besef dat het niet de medicijnen zijn en niet de dokters. Want het is tevergeefs dat de dokter medicijnen toedient als u uw hulp en dat werk ontzegt. Heere, zo hebben we u veel te bidden en te danken. En we zouden nog veel meer dingen kunnen noemen, Heere. Gedenkt u aan het geheel van de gemeente, in alle omstandigheden. De alleengaanden, zij die nooit tot een huwelijk kwamen of die hun huwelijk gebroken zagen door een scheiding of door de dood. Heere, ontfermt u zich over een ieder. Ook die zorgen hebben binnen het gezin of binnen het huwelijk. Laat dan onze ogen op u geslagen mogen zijn, Heere, en wilt u helpen en ondersteunen en moeite en zorgen wegnemen. En geven dat de liefde en dat de trouw in het huwelijk, in het gezin, in de familie, door u mag worden gewerkt en versterkt. Gedenk aan de kinderen, in de kerk, maar ook thuis. Wat is het ook voor hen moeilijk, Heere, als ze niet naar de kerk kunnen. En ook voor de ouders, Heere, geef ook daar toch aandacht. En ook aan de kleintjes denken we, die nog zo onwetend zijn over zoveel dingen. Ook het ongeboren leven dragen we u op. Heere, breid uw vleugelen er genadig over uit. En wees zo over het geheel van de gemeente met innerlijke ontferming bewogen, Heere. Vergeef genadig al onze zonden. Want bij alle gebeden die wij te bidden hebben en bij alle verschillen die er zijn, in het hart, in het gezin, in het huis, bij alle soorten van de gebeden of dankzeggingen die we kunnen opzenden, is er toch één gebed dat ons allen past. Vergeef ons onze schulden. Want die waren er ook in de afgelopen week, ze zijn er ook op dit moment. Heere, zie ons daarom aan, niet in onszelf, maar zie ons aan in Hem, wiens bloed reinigt van alle zonden, die de boze heeft overwonnen, de dood heeft gedood en het onvergankelijke leven heeft bewerkt. Hoor ons om Christus wil.
Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we zingen uit Psalm 25, het vijfde vers. Loutere goedheid, liefde koorden, waarheid zijn des Heren paan. Hun die zijn verbond en woorden als hun schatten gaten slaan. En wat er verder volgt uit het vijfde vers van Psalm 25. Geliefde gemeente, jongens en meisjes. Onze naam is voor ons heel belangrijk. Het is heel vervelend als mensen je naam verkeerd uitspreken. Als mensen een andere naam gebruiken voor je. Je naam, dat is toch iets heel persoonlijks. Al zegt die naam natuurlijk niet zoveel van wie wij zijn. Misschien weten jullie wat je naam betekent, maar misschien ook niet. Maar onze naam zegt niet zoveel van onze persoon. Al is die naam voor ons belangrijk en al vinden wij het vervelend dat onze naam verkeerd wordt uitgesproken enzovoort. Maar je kunt bijvoorbeeld Paul of Paulus heten, de kleine, en 1,90 zijn. dan zegt dat niet zoveel over je persoon. Je kunt Juda heten, Godlover, en toch een goddeloos leven leiden. Onze naam zegt niet zoveel van onze persoon. Dat is heel anders bij de Heer Jezus. Hij kreeg een naam niet omdat zijn ouders dat een mooie naam vonden, omdat Jozef of Maria dat een gepaste naam vonden, of omdat hij in de familie heel veel voorkwam. Dat is ook vaak een reden om een kind een naam te geven, vernoemd naar een opa of een oma of iets dergelijks. En dan heeft die naam betekenis in de familiekring, maar daarbuiten verder niet. Maar de Heer Jezus kreeg zijn naam rechtstreeks uit de hemel vandaan. En dat niet omdat het nou zo'n bijzondere naam was. Jezus, het is de Griekse vorm van Joshua, Jehoshua. Jehovah maakt zalig. Nou, zo waren er honderden kinderen die in die tijd zo heten. Joshua of Jezus, Yeshua. Maar het bijzondere was daarin dat de Heer Jezus niet alleen die naam droeg, maar ook was hoe hij heette. Zoals dat tegen Jozef werd gezegd. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal doen zoals hij heet. Hij zal inderdaad zalig maken zijn. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En daarom heeft die naam zo'n grote betekenis. Niet alleen maar, zoals het wel eens onder ons gezegd wordt, ach ja, het kind moet een naam hebben. Maar die naam die vertelde dat grote werk dat hij ging doen. Namelijk zondaren zalig maken. We gaan samen luisteren naar die woorden uit vers 31. Gij zult zijn naam heten Jezus. Allereerst denken we erover na wat Jezus doet. Wat hij als Jezus doet. En dan komt die betekenis van die naam aan de orde. Zalig maken van zondaren. En ten tweede, voor wie hij Jezus is. Voor wie krijgt hij nou waarde? Dus, gij zult zijn naam heten Jezus. Wat hij als Jezus doet. En ten tweede, voor wie hij Jezus is. Gemeente, dat alle aandacht voor de persoon van Maria vandaag en in deze afgelopen weken zoveel aandacht krijgt, dat is niet terecht, denk ik. Natuurlijk mag er aandacht gegeven worden aan Maria en dat doen wij dan ook. Maar niet meer dan dat de Schrift dat doet. En niet ook op een andere wijze dan de Schrift dat doet. Niet zoals het in de Rooms-kerk gedaan is en nog wordt gedaan. Dat ze wordt aangebeden, dat er over haar wordt gezongen als dat ze vol van genade is. Moeder Gods bidt voor ons. Of dat er ook in onze protestantse kringen in deze tijd aandacht wordt gevraagd voor Maria en dat het feest van de aankondiging zou moeten worden gevierd. En dat elke dag de lofzang van Maria zou moeten worden gezongen om haar gedachtenis levend te houden. Dat lijkt mij niet juist. Ze hoeft niet meer aandacht te krijgen dan Abraham, de vader aller gelovigen, of David, de man naar Gods hart. En dat zien we ook in het bericht van de engel Gabriel, de boodschap en het bezoek aan Maria, want ze wordt aangesproken dat ze de begenadigde is. Dat ze de gezegende onder de vrouwen is. Maar dan zien we dat de aandacht in dit schriftgedeelte in Lucas 2 afgeleid wordt van Maria. En dat de aandacht voluit gaat naar het kind dat zij zal ontvangen. Het gaat niet om Maria. Maria is slechts de draagmoeder van de Zoon van God. Om mens te kunnen worden, heeft God een vrouw nodig, een moeder nodig, en daar heeft hij Maria voor uitverkoren. En daarom is ze begenadigd, daarom is ze de gezegende onder de vrouwen, maar daar houdt dan ook de aandacht voor Maria op. Het gaat niet om haar, maar het gaat om dat kind wat haar in haar schoot zal gaan groeien en wat ze straks mag baren. Voluit valt de aandacht in dit gedeelte op dat kind. Gij zult bevrucht worden. En ik hoop daar later nog meer over te zeggen als het gaat om de wijze waarop dat zij bevrucht zal worden. Want daar wordt nog over gesproken op die vraag van Maria, maar hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man beken, als ik geen omgang heb met een man, hoe kan ik dan in verwachting raken? Dus dan hoop ik dat bevrucht worden van haar nog wel verder uit te werken. Maar nu de nadruk op die woorden, gij zult zijn naam heten Jezus. En ook wat elementen betrekken uit die versen daarachter. Er zouden een aparte preken over te houden zijn, gemeente, maar omdat we slechts maar 4 adventszondagen hebben en ik er ook nog 1 van weg ben, moet ik het een en ander samenvoegen. Maar gij zult zijn naam heten Jezus. En in die naam, gemeente, laat de Heere zien waartoe de Zoon van God naar deze wereld gekomen is. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. De zonde krijgt een heel nadrukkelijke plaats in de naam van de Zoon God. En daar begint zijn vernedering dus eigenlijk al. Al nog voordat hij ontvangen is, al nog voordat hij geboren is, wordt de zonde verbonden aan zijn naam. En gemeente, dat moeten we onderstrepen, juist in de tijd waarin wij leven. Nu in het breed christelijke leven, dan trek ik dat zo breed als mogelijk is in ons vaderland en ook daarbuiten, Jezus aangeroepen wordt en benodigd wordt voor heel andere dingen dan zijn naam laat zien. Mensen hebben de Heer Jezus voor wat heel andere dingen nodig dan waartoe hij deze naam gekregen heeft. Het wordt tegen Maria gezegd en later ook tegen Jozef, en we hebben het gelezen in Matthäus 1, waarom hij Jezus heet. Namelijk om zaligmaker te zijn, om mensen te verlossen van het grootste kwaad en te brengen tot het hoogste goed. En als we het element van de zonde wegnemen uit de christologie, dan halen we het hart van het werk van de Heer Jezus eruit. De christologie, dat wil zeggen de leer van Christus, wat is er over Christus te zeggen? Als je daar de zonde uithaalt, of naar de marge verplaatst, dan versta je niet waartoe de Heer Jezus Christus gekomen is. Wie Jezus niet als zaligmaker van zondaren kent en wie hem niet nodig heeft voor zijn of haar zonden, die kent hem helemaal niet. Hij komt als zaligmaker. Dat wil zeggen om scheiding te maken tussen de zonde en tussen de mens. De zonde die ons zo aankleeft als teer aan onze lichamen, als een kwaad dat onuitroeibaar is, waaronder we verkocht zijn, waaraan we verknocht zijn. Wij kunnen die scheiding niet maken tussen de zonde en tussen onszelf, maar de Heer Jezus is gekomen om zalig te maken, te verlossen van dat grootste kwaad. Dat was in de oude beloften, in het Oude Testament, al constant de nadruk. Het volk dat in duisternis, namelijk van de zonde. Het volk dat in duisternis wandelt, dat zal een groot licht zien. En in het Nieuwe Testament is het niet anders. Dit is een getrouw woord en aller aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Dat is heel de schrift door de kern van het doel van de komst van de Zonen Gods. Om te verlossen van de zonde. En natuurlijk ook van de gevolgen van de zonde. Vandaar dat hij ook wonderen heeft gedaan en heeft hij mensen genezen. En jullie jongens en meisjes kunnen allerlei wonderen opnoemen. Hij heeft blinden de ogen geopend, hij heeft doven laten horen. Hij heeft verlamde mensen de kracht gegeven om weer te kunnen wandelen. Hij heeft zelfs doden opgewekt. Maar dat was slechts ondersteunend. Die tekenen deed hij alleen maar om zijn majesteit te ondersteunen, om zijn boodschap kracht bij te zetten, dat hij inderdaad als machthebbende spreekt. En niet zoals de schriftgeleerden. Hij was bij machten om te zeggen, uw zonden zijn u vergeven. En daarom deed hij die tekenen, zodat hij liet zien, ik heb goddelijke kracht, ik heb goddelijke majesteit. Ik kan de wind en de golven gebieden en ze zijn stil. Ik kan zonden vergeven, iets wat alleen God kan doen. Maar het ging om de zonde zelf. Want voor die andere dingen, gemeente, voor de gevolgen van de zonde, daar zijn nog zoveel andere middelen voor, als ik het dan op onze tijd betrek. En als wij misschien zo gericht zijn op genezing en op hulp en op al die andere dingen waarvoor wij de Heer Jezus in het dagelijkse leven nodig kunnen hebben. Maar dat is niet de kern. Natuurlijk mag je tot de Heer gaan om hulp in benauwdheden, om genezing bij ziekte. Maar daar heeft de Heer ook allerlei andere dingen voor gegeven. Er zijn doktoren, er zijn maatschappelijk werkers, er zijn mediators enzovoorts. En laten we dat toch onthouden, jonge mensen, want we leven in een tijd dat Jezus vaak benodigd wordt als een vriend en als een hulp. Maar als je hem niet als zaligmaker nodig hebt, dan mis je de kern, dan mis je het hart van zijn werk. En dan kun je vriend zelfs met een hoofdletter schrijven, maar dan zul je bij hem niks vinden. Het gaat erom dat wij de zonde leren kennen. En daarom is het voorbereidende werk van de Heilige Geest zo nodig. Dat wij eraan ontdekt worden. Waarom hij deze naam draagt. Waarom hij dat element in zijn naam moest krijgen. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En wie blind is voor zijn zonden. Of wie denkt dat het met de zonde nog wel meevalt. Of wie hem alleen maar nodig heeft als vriend en als helper. Die mist de essentie, die mist het hart van zijn werk. En laten we daarom maar dicht bij de schriften blijven. Laten we dicht blijven bij het woord dat de Heere aan de engel Gabriël heeft meegegeven. Zoals hij dat moest verkondigen, zoals hij dat moest doorgeven aan Maria en later ook aan Jozef. Hiertoe is hij gekomen. En zo zal hij het zelf later ook op verschillende manieren zeggen. De Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren is. Niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. En degene die zo komen, wie hem daarvoor nodig leren krijgen, die zullen niet beschaamd worden. Zij worden de ogen geopend, ze krijgen waarde te zien in deze naam die zo heilig, zo groot en zo goed is. Dat God in hem de weg naar de zaligheid geopend heeft en dat er buiten Jezus geen leven is, geen vergeving is, geen genade is. Kijk, gemeente, en dan wordt zijn naam ook zo dierbaar. Dan wordt het een zegen dat hij zo heet. Dat hij Jezus heet. Hebben u die naam al leren spellen? Hebben u die naam al nodig leren krijgen? Voor datgene waartoe hij is gekomen en waartoe hij die naam heeft gekregen. Niet om zomaar een vriend te zijn. Niet om zomaar een schouder te zijn waarop je kunt uithuilen. Dat mag ook. En we mogen de Heer in zijn voorzienigheid om alle dingen, alle noodruf bidden die wij nodig hebben. Maar gemeente, het wil ons toeleiden naar het hart van het werk van Christus. Gekomen is om de zonde te doden. Gekomen is om scheiding te maken tussen uw zonde en uw bestaan. Zodat u rechtvaardig voor God kunt verschijnen. Zodat de zonde wordt weggenomen. Daartoe heeft hij zijn bloed gegeven. Hij is niet gekomen alleen om mensen te genezen of om mensen te helpen. Dat hoorde bij de rand van zijn werk. Maar het hart van zijn werk ligt in het zalig maken van zondaren. En gemeente, ik noem allemaal geen nieuwe dingen, denk ik. Het zijn geen hele nieuwe woorden die ik gebruik, het is geen nieuwe boodschap die u vanochtend hoort. Daar bent u hopelijk ook niet voor naar de kerk gekomen om nou eens iets heel anders en iets heel nieuws te horen. Maar het zijn de dingen die je misschien al 100 keer hebt gehoord. Of 500 keer. En jij, jongen en meisje, je hebt de naam van de Heer Jezus al zo vaak gehoord. Maar ik hoop niet dat het u of dat het jou verveelt. Dat het je verveelt dat de Heer Jezus weer een plaats krijgt in de prediking en dat zijn naam weer genoemd wordt. En dat we denken, ach, dat weet ik allemaal wel. En dat het allemaal voorspelbaar is wat de dominee zegt. Nou, laat het voorspelbaar zijn. Maar gemeente, weet u wanneer het nieuw wordt? En weet je wanneer het altijd weer nieuw blijft? Als de naam van Jezus wordt genoemd. Als je een arme zondaar mag zijn. Of als je weer opnieuw zondaar wordt voor God. En voor een arme zondaar blijft het evangelie altijd nieuw. Dan wordt ook dat oude wel eens nieuw gemaakt. Als de Heilige Geest met die naam gaat aandringen in je hart. Als hij die naam gaat toepassen. Als hij die naam laat verkondigen. Jezus. Hoe zoet klinkt die naam? Zo zei John Newton, die voormalige kapitein van een slavenschip, de dichter van Amazing Grace. Een ander gedicht, prachtig gedicht dat luidt: hoe zoet klinkt de naam van Jezus in het oor van een gelovige, van een zondaar. Wiens ziel kleeft aan het stof. En aan wie de zonde kleeft als teer aan je handen. En je krijgt het er maar niet afgewassen. Dat hij nou Jezus heet. Omdat hij Jezus is. Omdat hij doet wat zijn naam zegt. Zalig maken. Er zegt iemand: maar er staat toch in Matteüs 1, in de verklaring van zijn naam, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Zijn volk. Inderdaad, dat staat er. En dat moeten we ook niet anders lezen. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden, maar u bedoelt waarschijnlijk te zeggen, of jij bedoelt waarschijnlijk te zeggen, maar ik hoor niet bij dat volk. En hoe kan dan de naam van Jezus betekenis krijgen voor mij? Als ik daar buiten sta. Als ik niet bekeerd ben. Als ik niet tot dat volk hoor. Hoe weet ik dat nou dat Jezus ook voor mij gekomen is? Dat het ook een woord is voor mij. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Het staat er, gemeente, maar we moeten toch niet te snel lezen. En niet te snel de conclusie trekken. Ach, dat hoor ik, daar hoor ik niet bij, dus dat woord is niet voor mij. Dat is voor die en voor die in de kerk, waarvan ik weet dat het een kind van God is. Maar ik sta daar buiten. Niet te snel lezen. En niet te snel de conclusie trekken dat het voor u of voor jou niet is. Want vraag dat nou eens aan dat volk, waarvan u denkt van, daarvoor is de Heer Jezus gekomen. En die man of die vrouw die wordt zalig. Hoe hebben zij de Heer Jezus leren kennen? Als zij daar nou eens over gaan vertellen, als ze daar eens over gaan spreken. In welke weg heeft deze naam waarde gekregen? Hoe zijn zij verlost van hun zonde? Welk middel heeft de Heer daarvoor gebruikt? Hoe zijn zij tot die kennis gekomen? Zijn ze zo geboren? Als het volk van God? Heeft de Heer hen dat verteld? Je hoort tot mijn volk en daarom word je zalig? Begint het zo in het geestelijke leven? Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. U bent mijn uitverkorene. Ach nee, zo gaat dat toch niet. Als je de schriften leest, in de profetieën, in al die geschiedenissen die illustreren hoe God een mens zalig maakt, dan zie je dat zulke mensen niet direct zich bij dat volk kunnen, durven, willen, mogen rekenen. Maar dat het in dat leven begint met die naam, gij zijt Lo Ami. Dat wil zeggen, niet mijn volk. En gij zijt Lo Ruchama, niet ontfermd. Zo leert dat volk zich kennen. Ik hoor daar niet bij, ik sta daar buiten. Lo Ami, niet mijn volk, zegt de Heere tegen die mensen. En de profetie van Jesaja, daarin wordt gezegd, ik ben gevonden van degene die naar mij niet vraagde. En een volk dat naar mijn naam niet genoemd is, heb ik gezegd, ziet, hier ben ik. En in die weg, gemeente, gaat een mens nu leren waarde te zien in de naam van Jezus. Als je er buiten staat, als je er buiten geplaatst wordt. Als de Heere door zijn geest de wet gaat afdrukken in je binnenste. En je een vervloekte wordt voor God. Want vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Als je zondaar voor God wordt. Als de geest je gaat overtuigen van zonde. Want het is de Heilige Geest, gemeente, die plaats gaat maken voor deze naam. In de weg van het overtuigen. En ook dan zeg ik weer niks nieuws, gemeente. Maar het is wel noodzakelijk dat we dat vanuit de schriften ons realiseren. Dat we geen bepaalde gedachten erop nahouden. Hoe word ik nou een kind van God en hoor ik dan een bijzondere stem uit de hemel? Of krijg ik dat op een briefje of moet ik dan heel bijzondere dingen meemaken in mijn dagelijkse leven? Genezingen of iets dergelijks? Visioenen, dromen? En dan zeg ik niet dat er geen bijzondere dingen kunnen gebeuren. Maar het hart van het werk van God, dat is hij door zijn woord en door zijn geest, de mens overtuigd van zonde. En van gerechtigheid en van oordeel. En je kunt nooit bekeerd zijn met een bijzondere gebeurtenis, of met een bijzondere genezing. En dat je daaruit concludeert van, Dat heeft de Heer toch niet voor niks gedaan. En zou hij mij nou zonder reden hebben genezen van die ziekte. En dat mensen van dat wonder hun bekering maken. Terwijl ze niet weten van een droefheid naar God. Terwijl ze niet weten van een zoeken van God. Van een missen van God. Van een verlangen naar God. Van een roepen tot God. Dat is de weg die de Heere gebruikt. De in de ontdekking aan zonde en aan schuld. Overtuigen van oordeel. Want hoe krijgt die naam van Jezus waarde? Nou, laat ik het nou eens heel eenvoudig zeggen. Jezus, gemeente, dat is zijn roepnaam. Een roepnaam. Waarmee je wordt aangeroepen. Die hebben jullie ook, jongens en meisjes. Jullie hebben ook een roepnaam. Je hebt doopnamen. Je hebt een achternaam. Familienaam. Maar je hebt ook een roepnaam. Daarmee roept je moeder je. Of je vader je. En daar luister je naar. En als ze een andere naam gebruiken. Of als iemand anders een andere naam gebruikt. Dan hoor je niet. Dan luister je niet. Je voelt je niet aangesproken. Maar je roepnaam, nou die heeft de Heer Jezus ook. Jezus. En heb je hem dan daar al mee leren aanroepen? Dat mag. Om hem aan te roepen in de nood. En zoals iemand als Bartimeus dat deed. Jezus, gij zonen Davids. Ontferm u mijner. Hij riep hem aan bij zijn roepnaam. Heel eenvoudig. En de mensen bestraften Bartimeus en zeiden dat hij zwijgen zou. Maar hij riep zoveel te meer. Want hij besefte. Nu komt Jezus voorbij. Nu is hij binnen mijn bereik. Nu kan ik hem aanroepen. En het was nu of nooit, gemeente, want de Heer Jezus kwam voor het laatst voorbij Jericho. Hij was onderweg naar Jeruzalem om daar te gaan lijden en om daar te gaan sterven. Hij zou nooit meer langskomen. En het was of Bartimeus dat aanvoelde, want hij riep zoveel te meer. Al bestrafte alles en iedereen om hem heen hem. En al getuigde alles tegen hem. Hij hield aan en hij riep, Jezus. En Jezus, dat is een van de meest ontroerende woorden gemeente in de Bijbel, vind ik. En Jezus, stilstaande. Terwijl de mensen Bartimeus bestraften, werd het hart van Jezus met ontferming bewogen over die arme, blinde man. Die bedelaar met die dubbele nood. Arm en blind. Hij moest het van het gegeven hebben. Jezus stilstaande. En Bartimeus werd bij hem gebracht. En de Heer Jezus stelde hem de vraag. Wat wilt gij dat ik u doen zal? En Bartimeus had in zijn omstandigheden natuurlijk een vraag. Wij zijn in andere omstandigheden. En we tillen die vraag wel even over al die eeuwen heen, gemeente. Want die vraag wordt nou ook vanochtend aan u gesteld. En aan jou. Wat wilt u dat ik u doen zal? Bent u zo wel eens naar de kerk gekomen? Met dat besef dat God, dat Christus, dat Heer Jezus dat nou aan u, aan jou vraagt. Kom hier eigenlijk doen? Ik kom naar de kerk. Ik ben dat gewend. Ik ben gewend eigenlijk om twee keer naar de kerk te komen. Ja, maar wat kom je nou doen? Wat wilt u dat ik u doen zal? Bartimeus wist een antwoord. Hebt u een antwoord als de Heere dat nou vraagt aan u? En hij vraagt het. Wat kom je hier doen? En als je niet meer antwoorden hebt van ja, nou ja, dat is mijn gewoonte en ik zou de kerkdienst niet graag missen, maar dat je nou eigenlijk niet goed weet wat je daarop moet antwoorden. Gemeente, dan moet u niet raar opkijken als je weer net zo de kerk uitgaat als dat je hem binnengekomen bent. En dan bedoel ik dat vanuit je gevoel, hè, want natuurlijk ga je nooit de kerk uit zoals je hem binnengekomen bent. Kunnen wij wel eens denken, je komt de kerk binnen, zoals je in een supermarkt binnenloopt en je kijkt wat rond en je denkt, wat moest ik ook alweer hebben en je kan het niet vinden, je gaat weer weg en je neemt niks mee. En zo kan je de kerk niet binnenkomen, zo kan je de kerk ook niet verlaten, want dan heb je dan niks tot je voordeel meegenomen. Dan neem je altijd nog iets tot je oordeel mee. Als je op zo'n grote zaligheid geen acht geeft. En als je de Heer aan zijn plaats kan laten, terwijl Hij voor je staat en terwijl Hij die vraag stelt, en wat wilt Gij dat ik u doen zal? De gemeente, geef eens een antwoord in uw hart, jongen of meisje. De Heer dringt aan op dit moment, Hij klopt op je hart. Wat wilt u dat ik u doen zal? Hebben wij waarde leren zien in de naam van Jezus, waartoe Hij gekomen is? De engel Gabriël die vertelt het precies. Hier aan Maria en later ook aan Jozef en bij al die woorden die hij hierna gebruikt, laat hij ons zien, gemeente, waartoe Jezus nou kwam. Deze zal groot zijn. En de Zoon dus Allerhoogste genaamd worden. Nou, daar moet je nou echt geopende ogen voor krijgen, gemeente. Daar moet je nou echt met geloofsogen naar zien. Want dat is natuurlijk een heel raar woord, hè. Op het kerstfeest en op de weken daarvoor af. Deze zal groot zijn. De Zoon dus Allerhoogste. Kun jij dat zien? Aan Jezus. Aan dat kind in de kribbe. Deze zal groot zijn. Hij behoorde tot de armste van de armen. Er was niet eens een wiegje om hem in te leggen. Geen mooie kleertjes, slechts een paar doeken waar hij ingewonden werd. Er was bij niemand plaats voor hem. Geen plaats in de herberg. En dan lag hij in zijn armoede, in zijn vernedering. Deze zal groot zijn. De Zoon des Allerhoogsten, waar is dat aan te zien? En die lijngemeente, die treffen we aan, ook in het verdere van het evangelie, als die zijn weg gaat bij het ouder worden. Deze zal groot zijn. Als we hem aanzagen, zo zegt de profeet Jesaja in hoofdstuk 53... Zo was er geen gedaante en geen heerlijkheid. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Hij was niet groot. Het was niet aan hem te zien dat hij de Zoon van de Allerhoogste was. Niet voor het natuurlijke oog. En zeker aan het kruishout. Waar hij als van God geplaagd werd gezien. Verstoten. Als een gevloekt aan het kruishout hing. Deze zal groot zijn. Hij hing daar als een machteloze martelaar. Tussen hemel en aarde. Er was niets van zijn grootheid en van het feit dat hij de Allerhoogste was te zien. Behalve voor het oog des geloofs. Want wat kwam hij in die weg van de vernedering, gemeente, grote dingen doen. Hij kwam grote dingen doen. Mensen verlossen van het grootste kwaad. En mensen brengen tot het hoogste goed. Een groot ding waar geen mens toe in staat is. Wij kunnen geen scheiding maken tussen de zonde en tussen ons hart. Maar hij moest groot zijn om dat grote werk van de zaligheid te gaan bewerken. Hij moest de kop van de oude slang gaan vermorzelen. Die briesende leeuw die rondgaat en die zoekt wie hij zou mogen verslinden. Wij hebben geen geweer tegenover de duivel. Er is geen enkele mogelijkheid in ons om de boze van ons te weren. Om hem te ontvluchten. We zijn zo zwak van moeten, we zijn zo klein van krachten. Speelballen in de handen van de mensenmoordenaar van de beginnen. Maar hij kwam om de kop van de slang te vermorzelen. Hij kwam om de Satan in de poel te werpen van vuur en zilver. Hij heeft de boze overwonnen. Hij kwam om die grote vijand, die laatste vijand, teniet te doen, de dood. Waar wij geen antwoord op hebben. De dood die tot alle mensen doorgaat. Die ons vroeg of laat allemaal te pakken krijgt. Wie leefde die de slaap des doods niet eens zal slapen en wie redt zijn ziel van het graf. We hebben geen geweer in die strijd. Heel ons leven vechten wij tegen. En doen de dokters er van alles aan om die dood maar zo lang mogelijk van ons te houden. Maar we verliezen de strijd. Een klein virus sloopt de sterkste man. Maar hij is gekomen om de dood te doden. De dood is verslonden tot overwinning. En daarom moest hij groot zijn. Want die Zoon des Allerhoogsten, die zo verborgen is voor het natuurlijke oog, zodat zo'n natuurlijk mens als Pilatus een beetje smalend zegt, zijt gij dan een koning? Had een arme zondaar die midden in de dood ligt, die geboeid is met duizend boeien, die de boze niet kan weerstaan, die zo vastkleeft aan het stof. Misschien is dat uw of jouw nood ook wel. Juist in deze tijd van Advent en naar de kerst toe, naar het einde van het jaar, waar kan een mens druk zijn. Bezig zijn met het aardse, bezig zijn met het tijdelijke, en dat je maar niet je hart tot dat geestelijke kunt brengen. Is het uw klacht dat u uit de aarde aards bent? Dat u zo blind bent voor de geestelijke dingen. Hij is gekomen om zondaren zalig te maken. Dan mag je op deze tweede Adventszondag hem aanroepen bij zijn naam. Jezus, gij zoon Davids, ontferm u ook mijner. Om zondaren zalig te maken. En gemeente, zet u daar nou geen bijvoeglijke naamwoorden bij. Daar zijn we ook altijd toe geneigd om daar nog een soort van kwaliteit aan te verbinden. En dat doen wij soms zo heel heimelijk. Dus natuurlijk, we zijn allemaal zondaren. Maar je wilt toch graag ook wel een zondaar zijn die echt kan bidden. Dominee, als ik nou maar eens echt kan bidden. Ja, wat dan? Denkt u dan dat de Heere zegt, oh, die man die bidt echt. Nou, die ga ik horen. Dominee, als ik nou maar eens echt bedroefd kan zijn over mijn zonde. Denkt u dat de Heere dan denkt, nou, daar zal ik die vrouw voor belonen. Omdat ze nou eens echt bedroefd is. Ik weet trouwens niet hoe je dat kan ondervinden. Dat je nou zegt, van nou, nu is het echt. Nu is het echt. Pas op uw arglistige hart. Want er zit geen kwaliteit, er zit geen verdienste in een stuk emotie. Al gaat het er niet buitenom. Maar daar zullen we nooit onze vrijmoedigheid uit mogen putten, gemeente. Niet uit ons gebroken hart of wat wij daarvoor houden. Niet uit onze tranen. Niet uit ons berouw. En daarom moet u geen bijvoeglijke naamwoorden gebruiken en dan ga je maar als een berouwvolle zondaar tot de Heer. Nogmaals, het gaat niet buitenom, begrijpt u mij goed, maar het is de grond niet. Die ligt niet in de tranen. Die ligt niet in een bekering. In het feit dat u met een paar zonden hebt kunnen breken. We moeten niet gaan schrapen in onszelf of ergens een gebedje kunnen vinden waarvan we denken dat was nou echt. Of als u weer eens een zondagmiddag een boekje van Bunyan hebt gelezen, dat u denkt van nou, dan heb ik mijn plichten weer gedaan. Daar ligt het niet in. Zondaar. In de meest zwarte vorm die er te vinden is. Een echte zondaar. Zo vastgekleefd aan dit aardse. Onbekwaam tot enig zaligmakend goed. Zo zondaar dat ik niet eens een oprechte traan over die zonde kan wenen. Niet uit mezelf. Hij is gekomen om te zoeken wat verloren is. Niet een mens dat al halverwege de weg terug is. Niet dat al zelf allerlei pogingen heeft ondernomen om zichzelf te bekeren en daarom beloond wordt. Maar hij vindt ze op de plaats waar ze liggen. Midden in die verlorenheid. Christus is te zijner tijd toen wij nog krachteloos waren. Voor de goddeloze gestorven. Dat klinkt natuurlijk heel zwaar, gemeente, voor een godsdienstig mens. Dat klinkt heel zwaar voor een oppervlakkig godsdienstig mens, maar ook voor een zwaar godsdienstig mens die het nog zoekt in zichzelf. Maar voor een zondaar, gemeente, wordt hier de hemel geopend. Voor een goddeloze, daar klinkt de naam van Jezus als muziek in de oren. Want hij maakt zalig. Hij maakt scheiding tussen mij en tussen die zonde die aan mij kleeft. Waar ik onder verkocht ben. Deze zal groot zijn. We hebben een grote zaligmaker nodig, gemeente. Een grote zondaar heeft een grote zaligmaker nodig. Die op de troon zit. Van zijn vader David. En die koning die op de troon zit, gemeente, die heeft ook een volk. En daar zegt Gabriël ook het een en ander van. En ik kan maar aanstippen. Hij zal over het huis. Ja, over welk huis zal die koning zijn? Over het huis van Israël. Strijder Gods. Nee, over het huis Jacobs. Dat herinnert aan de zonde. Dat herinnert aan de bedrieger. De Heere is geen koning over grote mensen. Hij is een groot koning, maar niet over grote mensen. God heeft geen volk dat uit grote mensen bestaat. Alles wat wij meer zijn, gemeente, dan een goddeloze, dat moet eraf. Als wij denken dat we tot God kunnen komen met nog dit en met dat, en onze handen vol hebben met allerlei goede werken of tranen, of ik weet niet wat u mee wil nemen, gemeente, de Heere moet het eerst afsnijden. Doordat hij een lege, een kleine, een arme, een naakte, een verslagen zondaar overhoudt. Op deze zal ik zien. Weet u het nog? Op de arme en de verslagene voor mijn geest, van geest en die voor mijn woord beeft. En van zulke mensen krijgt die naam Jezus nou waarde. Voor hen klinkt die naam heilig. Omdat hij zo anders is dan andere namen. Omdat hij anders is dan andere mensen. Want hij is de schoonste der mensenkinderen.
Waarom? Leg je hand nou eens op je hart en zeg u het eens. Waarom is Jezus de schoonste? Omdat er genade in zijn lippen is uitgestort. Omdat hij zegt en omdat er gepredikt wordt. Ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken wat er verloren is. Daarom is hij Jezus. Daarom ziet een arme zondaar zoveel waarde in hem. En zo mag hij gepredikt worden. Zo mag hij voorgesteld worden. Gemeente, ik mag op grond van onze belijdenis zelf zeggen, zo mag hij aangeboden worden. Christus in het evangelie aangeboden zijnde. Zo staat het in onze Dordtse leerregels. Dus laat er nou geen discussie zijn over het woord aanbod van genade. Want het is onze gereformeerde belijdenis die dat zegt. En als we gereformeerd willen zijn, dan houdt heel veel in, maar ook dit. Christus in het evangelie aangeboden zijnde. Wilt u hem hebben? Wilt u hem hebben? Wilt u Jezus hebben? Die vraag die mag, die moet gesteld worden. Wat kan ik voor u doen? Wat wilt gij dat ik u doen zal? Hij staat hier in het gewaad van zijn woord, gemeente, met doorboorde handen. Als de vernederde borg. Maar die daarin zijn grootheid laat blijken. Die daarin laat zien dat hij inderdaad op de troon van zijn vader David zit. Die toch een troon der genade is. Wilt u hem hebben? Hij is te krijgen. Om niet. En daarom zegt de apostel, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan. Tot die troon der genade. Met vrijmoedigheid, niet omdat ik zie op mijzelf en op mijn nette kleding en op mijn brave leven en op al die dingen die ik misschien aan de buitenkant heb kunnen veranderen, maar tot hem toe gaan met dat inktzwarte bestaan, met dat verdorven hart, met dat onverbeterlijke leven dat zo aan het stof kleeft. Maar om zo tot hem te gaan, zoals u bent. Ook met je twijfels. Ook met je angst voor zelfbedrog misschien. Ja, maar een mens kan toch zomaar niet. En een mens moet toch eerst dit. En een mens moet toch eerst dat. Maar je kunt het jezelf niet geven. Je kunt jezelf niet veranderen. Je kunt het niet echter maken dan dat het is. Je kunt jezelf niet oprechter maken dan dat het is. Maar de Heere zegt, kom nou herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn. Want waar kun je toch moe worden van jezelf. Maar zoek naar vrijmoedigheid in zijn woord alleen. Omdat hij Jezus is. Alleen hij kan het veranderen. Alleen hij heeft de macht in de hemel en op de aarde. Alleen hij is de koning. Die de koperen grendelen en de ijzeren deuren aan stukken breekt. Alleen hij is bij machte om dat grote werk te doen. Zalig te maken van zonde. En dat niet alleen maar voor het eerst. Maar altijd weer opnieuw. Steeds weer, zo zegt Boston in de Viervoudige Staten. Steeds eerder ook. De toevlucht te nemen tot Jezus. Zonen Davids, ontferm u mijner. En als ik het gemeente met de allerruimste woorden zo in uw midden neerleg. Zo ruim dat er misschien wel mensen zijn die zeggen, mag je dat nou zo wel zeggen?
dan rust daar natuurlijk ook een grote verantwoordelijkheid op ons. Want als het dan zo ruim ligt en als de Heer met dat brede gebaar zijn armen uitbreidt tot het einde der aarde en zegt: wend u naar mij toe en word behouden. Dan ligt er natuurlijk ook een grote verantwoordelijkheid. Als we op zo'n grote zaligheid geen acht geven. Want als het dan zo ruim gezegd mag worden. En als die vragen gesteld mogen worden. Wat wilt gij dat ik u doen zou? En als Christus dan in het evangelie aangeboden wordt. Wat zal het dan zijn, gemeente, als we op zo'n grote zaligheid geen acht geven. En als we dan toch nog excuses menen te hebben. En als we dan toch nog waarheden in de schrift misschien kunnen bij elkaar brengen, dat we zeggen, ja maar dit en dat zijn waarheden. We moeten wederom geboren worden, dat is een wonder Gods, eenzijdig, soeverein. Het geloof is een gave Gods en we kunnen al die dingen opnoemen. Als we zo makkelijk dezelfde blijven, gemeente, dan worden de waarheden leugens in onze mond. En dan keert het zich tegen ons. En daarom is er maar één weg. In uw armoede. En in uw ongeloof. En met uw twijfels. En met de alle onmogelijkheden. In uw zonden. En uw ellenden. Tot hem u ter genezing bent. En zolang als deze woorden met zwart op wit geschreven staan in de Bijbel. Gij zult zijn naam heten Jezus, want hij is zaligmaker van een verloren zondaarsvolk. Van een volk dat van zichzelf moet zeggen, lo ami, ik hoor er niet bij. Ik sta er buiten, door eigen schuld. Wie zo tot deze zaligmaker vlucht, gemeente, die zal bemerken dat dat woord zijn kracht doet. Daar staat de drie enige God garant voor. God de Vader die van eeuwigheid af al deze naam aan zijn Zoon gegeven heeft. Hij zal. Laat dat nou voor een arme zondaar of zondares vanochtend eens kracht, eens moed geven dat God zegt, hij zal. Ook als je zelf de weg niet ziet en als je niet weet hoe het moet. Hij zal. In Christus Jezus zijn die beloften. Ja en amen. Het zal waar en zeker zijn. Zeggen uw ziel. Amen. Laten we samen de Heere nog bidden en danken. Heere, zo zijn er geen nieuwe dingen verkondigd. Geen nieuwe naam is ons meegedeeld, voorgesteld, gepredikt. En toch is het voor die arme zondaar of zondares hier in de kerk of thuis zo nieuw. Als u gaat aandringen met die naam in ons hart. Als u bekend gaat maken, Heere, waarom dat u gekomen bent en voor wie. Het huis Jacobs. Dat vertelt niets goeds van ons. Daar is niets van te verwachten. Dan alleen maar zonde. Maar dit is een getrouw woord. En aller aanneming waardig. Aller aanneming waardig. Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is. Om zondaren zalig te maken, van de welke ik de voornaamste ben. En dan gaat de apostel naast de mens zitten, van de welke ik de voornaamste ben. Heere, geef dat het ook onze belijdenis mag zijn, dat het een echo mag veroorzaken in onze ziel. En dat we niet aflaten en hand en oog op te heffen naar omhoog. En dan worden we bestraft door vele bestraffers. Van binnen en misschien ook wel van buiten. Gij hebt geen heil bij God. Houd stil. Om dan haar aan te houden. en moeten grijpen. Jezus, gij zone Davids, ontferm u mijner. Heere, wilt u het bekronen met uw zegen, achtervolg het met uw geest. Pas het toe aan de harten. Bewaar voor ongeloof en verharding. Want dan zijn er ook geen woorden genoeg om dan te beschrijven wat een zondaar dan moet ervaren als hij op die grote zaligheid geen acht geeft. U bent zo dichtbij gekomen, Heere. En uw armen zijn breder uitgegaan dan ooit tevoren. O, schenk ons die geloofsvrijmoedigheid. Schenk ons de drang in onze harten. Dat we uitgedreven mogen worden tot de troon der genade. Rustend op uw woord en op uw beloften alleen. Heer, u hebt het gezegd. Dat u geen lust hebt in de dood des goddelozen. Zou u het zeggen en het niet doen? Zou u het spreken en niet bestendig maken? Heere, vergeef ook het tekort. Want dat is er ook altijd. Wij kennen ten dele, we spreken ten dele. We hebben getracht, Heere, om uw naam groot te maken. Te midden van zondaren. Laat dat dan ook de vrucht mogen ontvangen die gij beloofd hebt. Tot eer van uw grote en heilige naam. Want gij zijt waardig te ontvangen de lof en de eer en de dankzegging tot in eeuwigheid. Hoor ons en breng ons vanmiddag ook weer bij elkaar. We bidden het u om Jezus wil. Amen. De lofzang van Maria gaan we zingen, de derde vers. Hoe heilig is zijn naam. Laat volk bij volk de saam barmhartigheid verwachten. Nu hij de zaligheid voor die hem vreest bereidt door al de nageslachten. Het derde van de lofzang van Maria. Ontvang met biddende hart en de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u zijn vrede. Amen.